Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Ja, jongens en meisjes, dames en heren, het is weer Boenkoes time. En leuk dat je luistert naar deze speciale editie voor Vrouwendag 2021. Want ook al zullen we niet live allerlei activiteiten kunnen bijwonen, er zijn genoeg interessante vrouwen waar ik een gesprek mee wilde en dat is gelukt. Zo beginnen we straks met een lekker lang interview met zangeres Jessica Manaputi. Natuurlijk gaan we het hebben over het proces, het maakproces van haar nieuwe Lagu Lagu plaat. Je kunt luisteren naar Yvonne Lengmans. Zij is een van de geportretteerde vrouwen in een mooie outside-expositie gemaakt door Raja Velgata. Dina Bons vertelt ons over haar drijfveren en haar twee moeders. En natuurlijk hebben we ook de muziekkeus van Evelien Patty voor je. De enige man in deze vrouwenuitzending overigens. Laten we snel beginnen. Ik ben Esther Claire Salsebone. Je luistert naar Boenkoes, onderdeel van Radio Oras. En ik zou zeggen, take it away, Beyoncé. Who run the world?
Who run the world? Girls, girls. Who run the world?
naar Boenkoes. Persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. Aan de telefoon niemand minder dan Lagu-Lagu-specialist tegenwoordig, Jessica Manaputi. Dat is een mooie introductie, hè?
Ja, nou, hele mooie introductie. Maar eigenlijk alle Molukkers zijn Lagu-Lagu-specialisten, toch?
Ja, nou ja, ik moet je eerlijk bekennen. Ik heb dus een Nederlands, Schots, Russisch, Joodse moeder. En ja. Een volbloed Molukse vader. En ik ben niet echt met de Lagu-Lagu opgegroeid. Dus voor mij begon die ontdekkingsreis pas toen ik in het Moluks Museum ging werken, toen ik in de 20 was.
Ah ja, ja, ja. Oh ja, ja, dat kan natuurlijk ook.
Ja, ja. Maar vertel eens jouw eerste aanraking met de Lagu-Lagu. Hoe ging dat bij jou?
Bij mij, in onze familie, echt met de paplepel ingegoten. Ik kom uit een muzikale familie. Ik ben de kleindochter van Piet Loppies. Ja, voor de oudere generaties denk ik dat die hem misschien nog wel gekend hebben. Hij was violist. En er werd altijd muziek gemaakt bij mijn opa's en oma's. We hebben mijn opa en oma thuis, maar ja, en al mijn ooms en neven. En ja, de hele familie die speelt eigenlijk wel iets. Gitaar of ukulele en mijn moeder ook. Ja, mijn moeder en mijn zus en mijn oudere zus en ik, wij zongen thuis ook heel veel. Mijn moeder die speelde wel gitaar en dan zongen we altijd die liedjes gewoon driestemmig in de huiskamer.
Het is echt een heel groot deel van je opvoeding gewoon geweest ook.
Ja, zeker. Heel eerlijk gezegd, tot een beetje, op een gegeven moment ook een beetje tot vervelend aan toe. Dat je dan op feestjes was en dan ging je weer, weet je wel, je moet weer Lagu-Lagu en iedereen dansen en zo. Ik denk dat het ook wel normaal is, toch? Als je op een gegeven moment iets zo normaal is, dat je dan een soort van, nou, niet een afkeer hoor, maar gewoon een soort van, ja, daar gaan we weer. Dat iets wat je gewoon al zo goed kent, dat dan misschien een beetje, ja, gewoontjes wordt misschien. Gewoontjes, dat is denk ik misschien een goed woord ervoor. Later heb ik dat weer een soort van helemaal opnieuw, dat als een soort schat ontdekt. Van, oh mama, mijn god, wat is het echt schitterend eigenlijk, deze muziek.
Ja, vertel eens, hoe ging dat? Was dat bij één specifieke gelegenheid dat je dacht van, het grijpt me weer?
Nee, niet per se mijn gelegenheid. Ik zat gewoon thuis eigenlijk. Ik zat gewoon thuis en ik was een beetje ukulele een beetje aan het uitvogelen. En ik zat een beetje te denken, wat zijn nou handige liedjes om te oefenen? Want niet ingewikkeld. En toen kwam ik bij Lagu-Lagu uit. Want die bestaan vaak uit twee, drie akkoorden. Toen ging ik dat gewoon zo een beetje zingen voor mezelf. En toen dacht ik, god ja, shit, wat zijn dit echt mooie melodieën. Maar misschien, waarschijnlijk ook omdat het ineens zo gestript was. Hè? Dus alleen die juke en alleen de zanglijn. Geen toets en bellen of zo. Ja, het greep me ineens heel erg. Ja, thuis op de bank, ja.
Ja. En bracht het je ook weer meteen terug in de tijd bij je gezin?
Ja, dat is denk ik iets wat eigenlijk altijd wel gebeurt. Ik denk ook dat het komt omdat, ja, inmiddels zijn ook al mijn opa's en oma's, die zijn er niet meer. En ooms en tantes die er ook niet meer zijn en zo. Dus dat dan nog meer lading krijgt of zo, denk ik. Ik denk dat heel veel Molukse mensen dat zullen herkennen. Of misschien mensen die misschien ook niet Molukse mensen, maar mensen die ver zijn van waar ze vandaan komen. Hè? Dus ver bij je roots vandaan. En je hoort dan die muziek. Dat dan iets raakt in je wat je niet in woorden kan vatten. Maar wat op een soort emotioneel level dan zo diep raakt. Het is ook een heel mooi gevoel hoor. Ik vind het niet verdrietig of zo. Ik vind het helemaal niet een naar verdriet, maar juist een heel mooi gevoel. Wat een soort, heel rijk gevoel of zo. Zo van, ah ja, dat is nog dat je je wortels voelt. Dat je weet dat het nog op een andere plek is of zo. Maakt dat sens?
Nee, dat maakt heel erg sens. Want dat zeg je ontzettend mooi. Want het Hawaii-achtige daaraan, zeg ik maar even. En ik stel me zo die ukulele voor, dan kan je dat heel makkelijk. Op de een of andere manier, is dat dan al meteen een eilandgevoel of zo?
Absoluut, ja. Helemaal. Ja, mee eens. Ja, heerlijk.
Ja, en als je het zo zegt, dan denk ik van ja, het is wel melancholisch. En de teksten gaan vaak over terugverlangen naar iets.
Ja.
Maar het is ook troostend.
Ja, er zit heel veel in die liedjes. Het melancholische, heel troostrijk inderdaad. Maar ook blijheid en gezelligheid en samen zijn. Er zit gewoon superveel in.
Een soort rollercoaster van emotie om dat dan weer opnieuw te ontdekken.
Nou, ja. Soms wel, ja. Ja, ja, omdat het je ook, tenminste bij mij dan, in mijn geval, soms dan overvalt het je ook op een moment, op een manier dat je denkt, wow, wat heftig. Je was niet op voorbereid of zo.
Nee, dat herken ik heel erg wat je zegt.
Ja?
Want ik weet nog heel goed toen ik dus ergens begin 20 was en in het Molux Museum in Utrecht toen nog werkte. En er was een of andere bijeenkomst, er werd ook natuurlijk ook gezongen. En toen deden ze het Hena Masawaya.
Oh ja.
En dat hoorde ik voor het eerst.
Oh, wauw.
Ja. Nou, ik stond aan de grond genageld.
Ja.
En rillingen gingen over mijn rug en tranen sprongen in mijn ogen.
Ja.
En dat,
ja, dat is apart, hè?
Ja.
Dat
ja.
gebeurt.
En zonder te weten wat de woorden letterlijk betekenen.
Ja, ja, ja. Ja, dat is natuurlijk helemaal, dat is het allermooiste of zo, denk ik. Met muziek, dat je inderdaad niet hoeft te verstaan waar het over gaat. Maar als het raakt, dan raakt het gewoon. Ja, mooi.
Ja, dus ik kan me dat heel goed voorstellen dat het bij jou ook iets triggert, waarvan je soms niet eens goed kan benoemen wat het nou is.
Dat is het inderdaad. Ik voel me eigenlijk de laatste jaren voel me in een soort van heel extra verbonden met die liedjes of zo. Ook natuurlijk omdat ik me erin ben gaan verdiepen. Maar het heeft echt nog een extra laag of lading gekregen die je heel fijn voelt. Ja, ook je identiteit natuurlijk. Ja, ik ontkom er niet aan of zo. Zo voelt het een beetje.
Ja, terug naar de roots en nog veel verder terug ook, hè? Naar de roots vandaar.
Ja, plus dat ik ook, ook heel sterk voel dat dit is dus een manier waarop mijn grootouders voortleven. Zo, hè? Door mij, maar natuurlijk ook door iedereen die straks ook weer andere, hè, nieuwe generaties, mijn neefjes en nichtjes en zo, die dan ook die liedjes weer zingen. Dat het blijft. Het is iets wat, dat vind ik ook iets heel moois eraan.
Ja.
Ik voel dat, we waren natuurlijk aan het opnemen 2 weken geleden. En dat, ik voel dat heel, dat raakte me dus opeens tijdens het zingen zo. Heftig dat ik dat voel. Ze leven echt voort in ons. Het gaat alleen maar door en door en door.
Je maakt contact met iets oneindigs eigenlijk.
Ja. Ja.
En is dat omdat je voor de opnames extra geconcentreerd bent? Je wilt het er zo goed mogelijk op hebben natuurlijk.
Mm-hmm.
Speelt dat ook mee met dat het je dan zo raakt? Dat het dan zo echt wordt ineens?
Ja, ik denk wel dat je in een soort hyperfocus bent. Sowieso. Ik had dus ook wel een soort realisatiemoment van, goh, wat gaaf dat we dit aan het doen zijn. Dat we dit kunnen doen, nu ook helemaal met die rare tijd. Ik doe dat met mensen die ik allemaal heel dol ben. Ik ben allemaal heel gek op alle muzikanten en zangeressen en producers, alle mensen die ik samenwerk. Mijn nichtje die zingt ook mee. Ik weet niet of dat die stemmen dan erbij komen. Dat ineens dan, die staat ook gewoon extra open, denk ik wel, ja. Ja.
Ah, dus je hebt je familieleden ook ingezet bij deze plaat?
Ja, mijn nichtje, die doet Daniela Loppies, is de dochter van de jongere broer van mijn moeder. Ja, dus zij doet ook mee. Ja, dat is ook heel speciaal, omdat ook qua of iets dan werkt of niet. Want we zitten altijd echt heel erg op één lijn. Ik hoef ook maar naar haar te kijken dat zij dan... Als zij een traan moet bedwingen of zo, dan weet ik al van... dit is wel volgens mij een goede manier waarop we het nu doen. Maar we hebben ook wel eens een opname teruggehoord. En dat er dan echt allerlei zeggen. Nee, dit is het echt niet hoor jongens. Hoe zeg ik nog een keer? dat is een hele fijne graadmeter. En dat je ook natuurlijk op dezelfde manier dingen hebt geleerd. Of hebt meegekregen of zo. Dat is wel grappig.
Wat een feest om dit te kunnen doen. Precies zoals je zegt, in deze moeilijke tijd.
Ja. Ja. Echt heel erg. Ik was echt zo blij gewoon dat we dat aan het doen waren. Dat we in de studio waren en zo. En ja, dus ik denk ook dat dat misschien ook nog wel meespeelt op een soort onbewust level. Misschien dat je ook al zo lang niet echt live instrumenten hebt gehoord. Weet je wel, ja, normaal ga je natuurlijk naar concert of een band optreden of zo. Of, maar ja, dat was ook gewoon zo, echt een feest inderdaad. Ja.
Ja, want ik kan me voorstellen dat bij jou vorig jaar ook heel veel gecanceld is.
Ja, ja.
Is er ook een moment geweest dat je daar een beetje, ja, toch wel down van werd?
Nou, een beetje, misschien een beetje, niet per se down, maar een beetje wel een beetje zorgelijk. Zo van, oké, hoe ga je dit doen of zo? Ik bedoel, ja, ik heb het leven van en je ziet ook, veel vrienden, collega's om je heen die ook met hun handen in het haar zitten. Het was voor mij misschien ook wel een periode om gewoon even weer, ook een soort van, ik ga gewoon nieuwe plannen maken en zo. Ja, dus in die zin, nee, ik ben daar niet down van geworden, gelukkig, nee.
Nee, maar nee. Je lijkt me ook wel een vrij optimistisch, zonnig persoon, gewoon. Sowieso.
Ik weet het, nee. Nou, ik denk, als je dat van jezelf kan zeggen, ik kan wel flexibel zijn, denk ik. Dat is denk ik misschien wel. En dat is ook iets wat ik denk ik wel geleerd heb van familie, van opa's en oma's. Een soort van, ja, wat zij wel mee hebben moeten maken. Vreselijk, toch? Dat zij altijd wel een soort van, ja, gewoon iets zeuren en hup, weet je wel. Ja, altijd een beetje zo Maubikin Appa, weet je wel. Zo van, ja, wat wil je doen? Als er iets gebeurt, dan kan je op de kop gaan staan. Maar ja, wat heeft het voor zin? Dus dan verzin je gewoon wat anders. Dus ik denk dat wel iets is. Misschien wel een handige eigenschap of zo. Een beetje, ja, gewoon om te denken. Of te denken van, oké, wat kan ik wel doen of zo.
Hé, hey, en ik doe even wat anders nog. Ik kijk even op je Facebook, je laatste post. Zie ik jouw oude werkgever, denk ik, Jelte?
Dat klinkt al zakelijk.
Ja, maar dat is hij toch wel geweest?
Klopt, ja. Ik heb heel lang in zijn band gezongen, inderdaad. Ja, ja, ja.
Jelte, oftewel Jet Rebel, zie ik gebogen over een mengpaneel. Betekent dat dat hij productie heeft gedaan of andere dingen?
Ja, ja, hij heeft het opgenomen samen met Felix Tournier. Dat ik ook even noemen. Zij werken heel nauw samen. Dus we hebben daar de engineering gedaan en ja, de productie. Inderdaad. Ja, ja, Jelte heeft ook de productie van Tomma, van de eerste plaat, gedaan.
Dus je wist al een beetje hoe dat zou gaan.
Ja. Ja, wij kunnen gewoon heel goed samenwerken. Dat werkt heel goed. We hebben ook wel dezelfde smaak. En Jelte heeft gewoon een soort oneindige liefde voor het vak. Dat is echt ongekend. En dat is te gek gewoon om mee samen te werken. Ja.
Ja, hij heeft natuurlijk ook enorme kennis van 100.000 muziekstijlen.
Ook dat, ja.
En waar ik nou benieuwd naar ben, en toen met Tomma de eerste keer toen je ging samenwerken, wat kende hij van Lagu Lagu? Of wat, hoe, ja, kijk, bij ons is het meteen een herinnering, het raakt meteen, maar hoe was dat bij hem?
Ja, ik ken het niet. Dus ik heb er gewoon wat dingetjes opgestuurd. Van dingen waar ik mee opgegroeid ben. Of inspiratiebronnen. Dus ik heb ook iets van Julia Loco gestuurd, bijvoorbeeld. Maar ook van mijn opa. En gewoon wat liedjes. En een beetje verteld. Ook het verhaal en zo. Hij is gewoon heel ontvankelijk. Sowieso. Gewoon een ontvankelijk iemand voor kunst en voor muziek en voor verhalen. En hij vond het gewoon super interessant ook om daarover te leren.
Nee, maar hartstikke leuk en ook fijn voor jou dat je weet van een vertrouwd iemand waarbij je muziek in goede handen is.
Ja, ja, precies dat. Ja, hij heeft het helemaal omarmd en met super veel. Met heel veel liefde en heel veel eer en respect eigenlijk daarmee omgegaan. Ja, kan je anders zeggen.
Nu herinner ik me van Tomma dat je best wel trouw bent gebleven aan het originele lied.
Klopt, ja.
Is dat nu ook weer het geval of zijn er toch nog wat dingetjes aan toegevoegd?
Ja, zoveel mogelijk wel trouw gebleven aan de liedjes zijn. Qua instrumentatie is het iets rijker geworden, iets voller. Ik had vorige plaat met Nick Kroes en Gino Cochise opgenomen. Nu doet ook Ruben Kroes mee, dus nog een gitarist erbij. En bij een paar liedjes hebben we ook zelfs nog strijkers opgenomen. Dus, maar het boeket is wat groter geworden, hier en daar. Maar de liedjes zijn wel, ja, ik hou er wel van om ze zoveel mogelijk intact te houden.
Heb je de ukulele zelf nog gespeeld op de plaat?
Jazeker, ja.
Doe je dat dan los in spelen en inzingen of tegelijk?
Nee, tegelijk. En sowieso is het idee achter deze plaat, ook weer zoals de eerste plaat, om alles tegelijk te spelen. Dus een soort live idee is dat.
Ja, zoals we het vroeger deden eigenlijk, hè?
Ja, precies. Dus wij zijn met elkaar in één ruimte. En je speelt alles tegelijk. Dus alles wat je hoort op de opname, dat gebeurt ook in dat moment. Dus het is niet zo dat we ook nog dubs hebben gedaan achteraf. Dat kan hoor, dat zijn gewoon keuzes die je maakt. Maar ik vind het bij deze muziek echt gewoon heel goed passen. Omdat je een beetje het idee hebt van die, ja, dat je dat in de huiskamer op een feestje, dan doe je ook, ja, dan gaat iedereen ook tegelijk. Het kan een beetje ongepolijst zijn, hier en daar misschien, weet je. Op een feestje maak je ook wel eens een foutje of zo. Dan moet je lachen of iets dergelijks.
Ja, als er op de achtergrond een kat miauwt, is het toch eigenlijk wel leuk.
Ja, zeker.
Ik weet dat bij de Beatles heb je eens een nummer dat je de pianokruk van Paul McCartney, geloof ik, hoort.
Oh ja, ja.
Ik vind sowieso prachtig pianonummers waarbij je de kruk hoort.
Ja.
En de aanslag van de toetsen, dat heeft zo. Ja, dan ben je er dus bij.
Ja. Ja, precies. Dus dat is precies het doel, inderdaad. Dat je als luisteraar het gevoel hebt dat je er echt bij bent. Ertussenin staat misschien zelfs. Een heel echt organisch gevoel. Dat vind ik heel mooi bij deze muziek passen.
Ja.
Dus om op je vraag terug te komen, ik heb de ukulele tegelijk ingespeeld en gezongen.
En vind je dat dan spannend nog?
Nou, soms een beetje. Het is, ja, je moet wel een beetje multitasken natuurlijk. Dus, maar nee, ik ga niet een beetje. Ja. Soms een beetje spannend, ja.
Nou, ik heb ooit 1 cursus ukulele gehad. En ik vond het hartstikke moeilijk om tegelijk te zingen en de plaatsing van de vingers en te spelen. Dat vond ik het moeilijkst eigenlijk.
Ja. Ja, op de een of andere manier is dat bij mij ook iets heel raars. Ik weet eigenlijk niet wat raar is, maar misschien zijn mensen dat herkennen. Maar ik heb dus, mijn moeder die speelde dat ook. En op de een of andere manier heb ik dat zo vaak gezien of gehoord dat ik dat eigenlijk gewoon zo ben gaan nadoen. Kijk, ik moet natuurlijk wel de greepjes een beetje leren, hè. Maar die slagjes en zo, dat heb ik ook gewoon een soort van gewoon geërfd of zo. Ik weet het niet. Ja.
Ja, of onbewust gekopieerd.
Ja, denk ik. Ja.
Ik ben zo nieuwsgierig naar de plaat. In welke fase zit je nu, Jessica?
Nu wordt er gemixt. Ja, mixen.
En ben jij daar dan ook elke seconde nog bij? Of,
nee. Nee, ik ga wel. Er moeten ook hele super technische dingen gebeuren en zo. En dat gaat mijn pet erboven, dus daar ben ik dan niet bij. Dus we doen wel wat voorwerk. En dan op een gegeven moment dan ga ik erbij zitten. En dan ga ik wel luisteren en nog takes uitkiezen, bijvoorbeeld en zo. En.
Spannend.
Ja, heel spannend. Ja. Ik ben ook benieuwd. Want ik heb nu natuurlijk al een paar. Het zit nu in mijn herinnering. Maar als je het dan terughoort, is het ook wel een beetje spannend. Zo van, dat heb ik ook weer gedaan. En hoe was het?
Als je het dan teruggestuurd krijgt, helemaal gepolijst, opgepoetst, mooi gemaakt, dan word je misschien wel weer een beetje emotioneel.
Ja, wie weet. Dat kan.
Het kan.
Ja. Maar ik schreeuw een beetje emotie, schreeuw ik niet hoor.
Nee, dat moet ook. We zijn Moluks, hallo.
Ja, toch?
Ja.
Ja.
We kunnen
ja.
niet een soort robots zijn.
Nee.
Hey, en hoe gaat het traject verder? Wanneer is het echt klaar? En ja, er zal geen feest komen met een presentatie, denk ik. Helaas.
Nee, ja, ik ben daar nog een beetje over aan het nadenken. Een beetje aan het kijken, ja, wat er zou kunnen.
Misschien buiten?
Zou kunnen. Ja, precies. Misschien buiten iets. Of ja, een livestream of zo misschien.
Ja, het zou wel leuk. Ik als publiek zou daar heel erg op zitten wachten.
Ja?
Ja. Ja, omdat je toch... Het is gewoon... maar ook voor jou. Er is een nieuw kind geboren, zeg maar. Dat moet gevierd worden.
Ja. Ja, klopt. Ja. Hey, dus daar ben ik nog over aan het nadenken. Ja, of misschien in september of zo. Dat de muziek wel gereleased wordt, maar dat er dan het feestje en de optredens misschien wat later komen. Ja, het is natuurlijk gewoon heel leuk om dat moment te pakken en om het te vieren. En aan de andere kant, ja, is die muziek ook weer zo tijdloos dat het altijd ook wel weer kan of zo. Dus ja. Het is niet zo van... afhankelijk van, oh, dit is een zomerhit, dus het moet nu of zo, hè? Dus nee. Ja, het kan altijd. Dus,
ja.
Dus daar ben ik dan niet zo... rauwig om of zo. Maar ja, het zal wel leuk zijn. Plus dat ik het heel mooi vind om het wel in de lente uit te brengen. Dat lijkt mij heel mooi, ook gezien dat het natuurlijk 70 jaar geleden is dat mijn grootouders hier aankwamen.
Ja.
In die periode.
Ja, wat dat betreft zit je in een mooi jubileumjaar met het album natuurlijk.
Ja.
Ja, ik moet zeggen, kijk, er zijn natuurlijk zoveel mensen die in de risicogroep zitten en vooral ook ouderen. Mm-hmm. Ik denk dat die zouden genieten van een livestream. Dat je er toch een beetje bij kan zijn. En het live. Want wij missen ook allemaal die concerten zo erg.
Ja.
En dat je inderdaad... Ik zie jullie wel zitten ergens in de Tropenmuseum. Onder een palm. Onder een palm. het is maar een tip, maar er moet een palmboom bij. Heerlijk.
Ja, ik ben het wel mee eens. Ja. Ja, het Tropenmuseum is een mooie plek inderdaad.
Ja, je hebt wel meer van die botanische tuinen. Het is wel bloedheet daar, dus ik weet niet of alle instrumenten het overleven.
Ja, oh ja, de Hortus is ook een mooie plek, hè?
Ja, dat is een prachtige plek. Er zijn in Nederland echt mooie locaties daarvoor. En die staan voorlopig toch leeg, zou je zeggen.
Ja, nou kijk.
Kijk.
Maar ik krijg ook gewoon nog tips en zo.
Ja, ik probeer jou een beetje te inspireren om vooral die livestream te doen.
Ik ruik, dat helpt hoor. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dan met zo'n livestream denk ik dan zelf. Van ja, inderdaad, zitten mensen daarop te wachten. Dat je dan thuis zo zit. En dat heeft toch niet die experience die je hebt als je natuurlijk echt bij een concert bent. Maar wat je zegt over inderdaad de oudere mensen die misschien echt wel binnen moeten blijven en zo.
Ja, en misschien toch dat als je het aankondigt bij... Want ik zag ook, je bent ook een beetje aan het toeren bij de oudjes, toch?
Een beetje, ja.
Ja. Top. Nou ja, als ze dat op een groot scherm aanzetten, die livestream, dat lijkt me geweldig. Maar en de jongeren thuis en... Het is toch... Je bent dan... Want we zijn nu ook in deze tijd virtueel moeten we samen zijn.
Ja, klopt. Ja,
het kan helaas even niet anders.
Ja. Nee.
Dus leuk. Ja, je kan. Ik hoef het eigenlijk niet te vragen, want je kan nog niet echt in Boenkoes wat laten horen, hè, van de nieuwe plaat, denk ik.
Nee.
Nou, vind je het dan goed als ik, dat vind ik zo'n vrolijk nummer, Pangayo ga draaien?
Oh ja.
Dat is lekker zomers.
Ja.
Lekker. Een beetje roeien zo.
Lekker roeien.
Lekker roeien. Lekker een beetje suppen op de gracht.
Oh god.
Ja, dan ga ik lekker Pangayo. Kan je daar nog iets over vertellen voordat ik het ga draaien?
Ja, ik heb dat van mijn opa geleerd. Het is gewoon instant gezelligheid, vind ik, Pangayo.
Ja, welke herinnering roept het naar boven, dat lied?
Ik zie gewoon meer die huiskamer van mijn opa en oma. En dat hij daar dan gewoon rondlopen of spelen. En dan een beetje die geur van ik weet niet, zo'n baklucht, weet je wel, zo'n goreng of tami of zo.
Ja.
En ja, dat een beetje. Gewoon, ja, zo'n zondag. Zondag gezellig met familie. En dan, ja.
Pangayo, pangayo, pangayo. Pangayo toki dinding arumbae. Jujaro damungare eba dansa. Eba dansa, bye bye. Pangayo, pangayo, pangayo. Pangayo toki dinding arumbae. Jujaro damungare eba dansa. Eba dansa, bye bye. Mana lenso beta, lenso beta di mata chile. Mana nyondeta, la beta da pa beta polo beta que le raparapa. Pangayo e pangayo e pangayo, pangayo toki dinding arumbae. Jujaro damungare eba dansa. Eba dansa, bye bye. Beta polo beta que le raparapa. Pangayo e pangayo e pangayo. Pangayo toki dinding arumbae. Jujaro damungare eba dansa bye bye. Eba dansa bye bye. Eba dansa bye bye.
Je luistert naar Boenkoes, persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. En dan nu is het tijd voor de enige man die mag voorkomen in dit vrouwenprogramma. En dat is natuurlijk niemand minder dan Efrien Patty.
Ik ben de enige vandaag.
Jij bent de enige man vandaag.
Oh, ik voel me vereerd.
Ja, ja, het is natuurlijk vrouwendag thema, dus je hebt vast een hele fijne vrouwelijke artiest uitgekozen voor ons.
Zeker, zeker. Ik heb Arlo Parks uitgekozen. Ik had haar in augustus had ik haar ook al gekozen. Toen had ze het nummer Hurt, wat had ze toen uitgebracht. Heel mooi en puur nummer. En ze heeft nu dus afgelopen januari, eind januari, heeft ze haar album uitgebracht. En daar staan gewoon weer echt prachtige nummers op. Dus ik moest daar wel kiezen.
Arlo Parks is nog niet echt een hele bekende naam bij iedereen?
Nee, eigenlijk niet. Maar ze is wel al echt al een paar jaar bezig. Toen ze 18 was, brak ze eigenlijk door met het nummer Cola. En toen had ze af en toe een paar EP's uitgebracht, een paar nummers. Ze is nu inmiddels 20. En vorig jaar brak ze echt door. Ze heeft ook bijvoorbeeld als fans Michelle Obama, Billie Eilish. Die zijn gewoon echt fan van haar muziek. Dus ze breekt wel steeds meer door. Ze had, zoals vorig jaar was ze ook gekozen op de shortlist van de BBC Sound of 2020. Het is wel iemand die wel echt goed aan de weg timmert op dit moment. En ze is natuurlijk nog hartstikke jong, hè? Ik bedoel, het is een singer-songwriter die nu dus pas 20 is. Dus ze komt uit Londen. Haar echte naam is eigenlijk Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho.
Waar komt zij oorspronkelijk vandaan met zo'n mooie naam, weet je dat?
Ze heeft roots in Nigeria, Tsjaad en Frankrijk. Maar ze is eigenlijk gewoon opgegroeid in Londen. Dus daar speelt haar leven zich af. Dat is ook ja, waar ze ook heel veel over schrijft, over haar leven. Dat is ook wat het zo puur maakt, haar muziek. Zelf is ze biseksueel. En dat is ook iets waar ze heel erg mee worstelde. En dat schrijft ze bijvoorbeeld ook gewoon op in haar nummers. het is gewoon een heel puur en mooi album geworden.
Ja, ze doet me een beetje denken aan de artiest uit de jaren 80, begin 90, Sade.
Dat is volgens mij ook wel iets waar ze ook wel ergens mee werd vergeleken. Het is gewoon echt die rustige muziek en een hele warme stem. Dus dat, ergens klopt dat natuurlijk wel. Wat ik vooral echt heel mooi vind bij haar is dat ze... Ja, al haar liedjes zijn best wel persoonlijk. Het nummer dat we ook zo gaan luisteren... Dat is een nummer dat ik eigenlijk vorig jaar al hoorde ook. Dat stond namelijk ook op een van die EP's. En het gaat eigenlijk over hoe ze een goede vriendin probeert bij te staan tijdens haar depressie. Die titel van het nummer Black Dog is ook een metafoor voor depressie. Dat werd ooit gebruikt door Winston Churchill volgens mij. Daarin zie je dus gewoon dat ze... Ja, haar muziek is gewoon echt heel persoonlijk. En dat maakt het ook heel, heel mooi en goed.
Introduceer er maar.
Yes. Hier is Arlo Parks met het nummer Black Dog.
Van een gezin van 7 kinderen, 5 meisjes en de jongste 2 jongens. Mijn ouders op jonge leeftijd overleden, mijn moeder 46, mijn vader 57, 58. Nou, dat heeft natuurlijk best wel impact op het gezinsleven, zeker als je wel wat jonger bent. Dat heeft me wel gevormd, dat heeft ons allemaal wel gevormd en tegelijkertijd hebben we daardoor wel een goede band. Allemaal wel heel erg zelfstandig, maar toch rekening houdend met elkaar.
Dit is Yvonne Lengams. Zij is een van de 12 vrouwen die op de foto zijn gezet door Raja Velgata. Het zijn allemaal vrouwen die zich op een bijzondere manier inzetten voor hun stad, Amsterdam. Of voor hun wijk, zoals Yvonne dat doet. Ik vroeg Yvonne hoe zij als meisje was, als tiener.
Ik kan me herinneren dat ik een hele goede tijd had. Als kind op het kamp. Ik ben opgegroeid in kamp De Biezen tussen Barneveld en Lunten. Het waren hele mooie kinderjaren, kan ik me herinneren. En daarna zijn we verhuisd als gezin naar Barneveld. En tot het overlijden van mijn moeder waren dat best wel hele mooie jaren. En ik, als ik daar nu over vertel, dan merk ik dat het overlijden van mijn moeder best wel impact op me gehad heeft.
Kun je er iets meer over vertellen hoe dat ging? Was dat plotseling? Of
Nee, mijn moeder had een natte lang ziekbed. Dat heeft best wel jaren geduurd met zo nu en dan opgenomen te worden in het ziekenhuis. Dus ja, dat brengt best wel wat onzekerheid in je leven. Tegelijkertijd is er toch nog wel hoop dat het allemaal... Dat heb je als mens. Je leeft altijd met een zekere hoop. Hoop dat ze weer beter zou worden. Maar dat was niet het geval geweest.
En hoe oud was je toen ze stierf?
Ik was 16 en zij was 46. En daarnaast had ik... Ja, ik had twee oudere zussen en twee zusjes onder mij. En twee broertjes en de jongste was 8 jaar. Dus ja, dat... Je wordt op een gegeven moment word je volwassen door zo'n heftige ervaring in je leven.
Mag ik vragen hoe oud je nu bent?
Ik ben nu 76, ik moet even nadenken. 76, dus dat is 60 jaar geleden zo'n beetje. 50 jaar geleden. Nee, ja. 50 jaar geleden.
En je klinkt nog steeds heel jeugdig en jong.
Nou, zo voel ik me ook. Ik denk dat dat te maken heeft met de vele activiteiten die ik doe, die ik heb, waar ik heel veel energie van krijg, doorkrijg. Waarin ik te maken krijg met een diversiteit van mensen. En de mens boeit me heel erg. De mens interesseert me ook, geeft me ook heel veel. En ik leer van ze. Ik woon in een seniorencomplex waarin een diversiteit aan mensen woont. Met verschillende culturen, met de intergenerationaliteit is er. En we hebben hier mensen vanaf 55 tot aan 98. Maar wat ik heel jammer vind is dat die verbinding er niet is. En dat is ook de reden waarom ik hier een tuinproject... heb geïnitieerd, daar heb ik subsidie voor gekregen, met de bedoeling om mensen met elkaar te verbinden. En dat is nog best een hele uitdaging, vind ik.
En dat is in Buitenveldert?
Dat is in Buitenveldert, ja. In Buitenveldert West.
Vertel eens hoe je te werk bent gegaan met dat project.
Nou, ik heb in ieder geval eerst mensen proberen te benaderen. En ja, ze zijn hier toch best heel erg afwijzend, heel erg... De verbinding is er niet echt. En er is veel vijandigheid, laat ik dat zo zeggen. Terwijl ik denk, ja, er zijn zoveel mensen met zoveel rijke achtergrond, met verschillende culturen. Ga je daar je in interesseren? En dan weet je wat de achtergrond van mensen is en waarom mensen zo reageren zoals ze reageren. En ik heb door heel veel geduld, door naar mensen te luisteren, omdat ik gewoon heel erg geïnteresseerd ben in die mens, geprobeerd om te achterhalen wat hen beweegt om hier naartoe te komen. En dan hoor je hele schrijnende verhalen en ook hoe zij daarmee omgaan. Hè. Dat helpt mij ook om de dingen anders te kunnen zien in dit leven.
Yvonne was ook co-onderzoeker bij een wereldwijd onderzoek naar The Age-Friendly City. Oftewel, hoe zit het met de bejaardenvriendelijkheid in Buitenveldert? En in de werkgroep die daaruit voortvloeide, zit Yvonne nog steeds.
Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met een bankjesproject. Dat houdt in dat we op een bepaald traject van een woning en naar een medisch centrum of naar een dokterspost of naar een winkelcentrum. Om daar te gaan kijken of er voldoende bankjes zijn waar ze tussentijds uit kunnen rusten. Omdat dat natuurlijk een hele afstand is van een woning naar het winkelcentrum. En op die manier ontmoeten ze mensen onderweg en dat haalt hen uit hun eenzaamheid.
Ter afsluiting wil ik graag nog één mooi verhaal van Yvonne horen over een ontmoeting die ze had in Buitenveldert, waar ze woont. Een ontmoeting die haar bij is gebleven.
Er is bijvoorbeeld een Koert, die woont hier een aantal jaren. En dat was tijdens het onderzoek waar ik co-onderzoekster in was. Ik was heel erg geïnteresseerd naar de veerkracht van mensen. En in dit geval dan van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Ik vroeg me af hoe zo iemand zich staande kan houden in een toch hele vreemde andere samenleving. En die afkomstig is uit een oorlogsgebied. Hoe doe je dat? Wat maakt dat je nog zo oogschijnlijk sterk in het leven staat? En dan vertelt hij een verhaal hoe hij dan toch nog iedere keer weer teruggaat naar zijn thuisland om voor zijn moeder te zorgen. En in wat voor oorlogssituatie dat is, ja, dat heeft me zo geraakt. Die veerkracht, dat intrigeerde me heel, heel erg. En dat hij dan toch zichzelf bloot kan stellen en zijn verhaal kan doen, alhoewel ik wel een pijn voel. Nou, dat is voor mij een verhaal wat op mij opbouwt.
De openluchttentoonstelling met 12 inspirerende vrouwen, waar Yvonne Lengans dus een onderdeel van is, reist momenteel door de verschillende stadsdelen van Amsterdam.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you.
En dan nu het gesprek met Dina Bons. Dina leefde en werkte nogal internationaal de laatste tijd. Maar nu heeft ze dan toch een vaste baan in Nederland en is ze weer terug in Amsterdam. Ze werd geboren 50 jaar geleden uit een Molukse moeder, maar werd opgevoed door een Nederlands gezin. We praten over haar nieuwe job bij Adelheid Rozen, over haar identiteit en over de bijzondere band die de twee moeders met elkaar ontwikkelden. Maar eerst stelt Dina zich even aan jullie voor.
Ja, ik ben Dina Bons. Zoals je net al zei, ik leef en woon en werk nog internationaal. Maar ik heb sinds kort een baan in Amsterdam. En mijn geboortenaam is Von Mali. Ik ben uit de eilandenreeks TNS.
En hoe speelt dat een rol in jouw leven, die afkomst?
Nou ja, sowieso ziet iedereen direct aan dat ik Moluks ben. Dus dat is natuurlijk altijd al gelijk direct de koppeling. En verder heb ik natuurlijk gewoon in mijn genen en in mijn gedrag en in mijn lichaam de Moluk zitten. Dus ja.
In je gedrag zeg je ook. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat kan ik wel. Want toen ik voor het eerst zeg maar naar Indonesië ging en ook mijn familie daar ontmoette, merkte ik dat ik natuurlijk maniertjes, manier van zitten, hoe je beweegt, dat heel erg paste in wat ik daar zag aan wat de mensen aan de overkant op de eilanden doen. Dus dat is ook mijn gedrag, zeg maar. De manier waarop je beweegt, motoriek. Soms ook wel misschien met hoe je spreekt. Ik denk dat er ook mee te maken heeft. Ja, dus, en dat werd ook echt wel herkend daar. Dus dat is wel iets wat ik heb gezien ook.
En wat voor gevoel gaf dat jou?
Eigenlijk een heel erg mooi gevoel. Hè? Dat je iets mee kunt nemen zonder dat je daar ooit zelf misschien direct gewoond of geleefd hebt. En dat gewoon zo overerfd wordt door je voorouders. Dat is toch eigenlijk een heel sterk en krachtig iets. Dan voel je ook wel echt een beetje wereldburger door.
Ja. Nou, sta jij in ieder geval bij mij bekend om het feit dat jij opkomt voor minderheden.
Ja.
En daar heeft jouw nieuwe baan ook heel erg mee te maken.
Ja, inderdaad. Ik ben hoofd creatieve strategie en internationalisering geworden bij Theater van Adelheid Rozen en Ora Mafalani. Dat heet Zina en Female Economy, die theatergroep. En mijn werk is eigenlijk om het werk wat er al bestaat, om dat nog inclusiever en nog met meer communities erin te laten te maken. En om het werk ook internationaal in het buitenland te kunnen gaan doen. En Adelheid heeft eigenlijk altijd heel veel werk gedaan om theater meer naar de mensen te krijgen. Dus meer mensen van uit de samenleving die normaal niet zo in het theater kwamen, maar om ze ook een plek te geven in de voorstelling. En dat heeft ze eigenlijk heel vaak gedaan om ook wijken in te gaan en zich daar te laten adopteren bij mensen. Bijvoorbeeld in Utrecht hebben ze dat ook gedaan. En in Amsterdam en in andere steden. Maar waar acteurs dus gaan wonen en leven in een bepaalde wijk voor een tijd. En vanuit daar ontstaat dan een theaterstuk. Gespeeld samen met de persoon die de acteur heeft geadopteerd.
Ja.
En er zijn nog veel meer vormen van theater die ze ook heeft gemaakt. Maar dit is een voorbeeld van waar je ziet dat direct eigenlijk de samenleving betrokken wordt in het probleem. Of het geluk, of het verdriet, of de mooiheid van wat iemand te vertellen heeft, hè, die in zo'n wijk woont. En het zijn vaak verhalen die de samenleving ook nog niet gehoord heeft, hè, in het groot. Dus de vaak wittere samenleving nog niet gehoord heeft. Dus het is een mooie manier waarin ik zeg maar ook mijn, toch wel mijn eigen ik mee kon brengen naar het werk. Dat was ook wel echt een vereiste. En ik denk dat ik vooral ook de thematiek van de Molukse gemeenschap, die wil ik ook eigenlijk ook best wel meer gaan betrekken ook in het werk. Om dat ook een stem te geven. Dus meerdere generaties. Wat is het nou geweest in de geschiedenis? Hè? Dat het naar Nederland komen en het eigenlijk ook niet meer vertrekken. En wat heeft dat voor sporen achtergelaten? Dus dat zijn mooie verhalen, denk ik. En die ook heel belangrijk zijn. Om te delen in deze samenleving.
Persoonlijke verhalen. Daar gaat het dus over bij het nieuwe werk van Dina. Maar eigenlijk gaat het daar haar hele leven al over. Ze omringt zich met verhalen. Zo hoorde ze ook ooit het oorsprongsverhaal van haar familie van haar oma. Maar ja, helaas is die al overleden.
Nou ja, dat is het dus ook. Dat ik denk van, het is eigenlijk zonde dat we dat toen toch niet hebben opgeschreven. Of dat we er niks mee gedaan hebben. Kan je nu niet meer terughalen. Hè? Er is nog één boekje wat ik heb gekregen van een familielid. En dat heeft zij ook mede opgetekend. En daar staat dan die route in. Dat ze vroeger uit Aden in Irak zijn vertrokken. En dan via India naar de Banda-eilanden zijn gekomen. Dus dat is een heel mooi, klein, dun boekje. Wat natuurlijk een soort van superbelangrijk is voor onze families, zeker voor de familie Womali met van de mensen van Zerua. Dat is heel mooi dat we dat hebben. Maar het is ook opgetekend natuurlijk in eigen taal. En die is ook soms heel moeilijk omdat die dan weer bijna verdwenen is. Hè? Dus dat is echt heel lastig. En het is ook daarom nu de tijd om dat wel op te halen en het ook gewoon te centreren in, het werk wat ik kan gaan doen is onder andere mensen opzoeken en kijken of die in installaties en in voorstellingen passen.
Even terug naar de eerste 20 jaar van Dina's leven. Want haar eigen levensverhaal is ook behoorlijk bijzonder. Ze werd dus geboren uit een Molukse moeder, maar opgevoed door een Nederlandse moeder. En haar Nederlandse gezin spoorde haar steeds maar aan om contact te zoeken met haar Molukse kant van de familie. En op haar 21ste deed ze dat. Vanaf dat moment had Dina ineens 2 vrouwen die over haar moederden. En dat was heus niet altijd even leuk voor Dina.
Nee, dat die moeders zo ontzettend met elkaar echt vriendinnen waren het. En dat is heel, heel mooi was het om te zien. Maar als je jong bent, is het soms ook wel een beetje moeilijk. Omdat je natuurlijk in 1 keer 2 een hele supermoeder hebt die overal kijkt. En je probeert niet in het gareel te houden, maar je weet wat ik bedoel. Hè? Dus als je dan jong bent, dan denk je van god, als mijn moeder iets had gehoord, dan ging het gelijk door naar de ander. En dan, nou ja, het was eigenlijk een beetje toch wel een...
Een soort dubbele controle eigenlijk.
Ja, dat was het wel. Maar het was ook heel goed en fijn.
Dus... Ja. En op wat voor manier heb jij daartegen gerebelleerd toen je jong was?
Nou ja, weet je, ik zat in de uitgaansscene in de jaren 90. Dus dan kan je wel een klein beetje iets bedenken, denk ik. En ik leefde best wel heel erg aan alle kanten van de stad waar het wild was. Dus ja, en mijn moeders waren allebei toch wel... bezorgd denk ik ook over mij. Dus dan krijg je toch wel dat je een soort van, rebelleren. Maar in ieder geval, ik was wel heel open in alles wat ik deed.
Dina was zelfs zo open dat ze haar familie, inclusief haar twee moeders, gewoon meenam naar de Roxy en de It.
Ja, dat hebben we gedaan. Dus dan zie je wel dat soms een soort van manier is om ook, vooral in mijn omgeving, naar Molukse familie natuurlijk, ook de thema's waar ik mee leefde, hè, dus meer het gay en de regenboogcommunity, dat een soort van bekend terrein voor ze werd. En dat ze ook makkelijk naar de reguliere dwarsstraat toe gingen en dat ze het leuk vonden om eens mee te gaan om een drankje te doen. En eigenlijk die hele verscheidenheid, hè, van mensen die er in mijn leven zijn, die heb ik ook op een bepaalde manier kunnen geven aan mijn, bijvoorbeeld mijn zusjes. En daarbij ook die hele familie van, ja, veel mensen van mijn familie Womali, die hebben toch wel dingen gezien in Amsterdam, ook mede met ons. En die dan toch een soort van weer andere mensen ook weer het verhaal kunnen vertellen. Hè? Dus van transpersonen of van homoseksuelen of lesbische, Molukse mensen. En dat maakt dan toch dat we uiteindelijk hopelijk naar een inclusievere gemeenschap kunnen.
En zo eindigt Boenkoes hier. Ik dank al mijn gasten. En volgende week kun je weer luisteren, same time, same place, naar een uitzending van Radio Oras. Amato!